Welkom bij de podcastserie Parels in de Bijbel. In deze serie maken we een reis door de Bijbel. We gaan op zoek naar de betekenis van de verschillende Bijbelboeken, waarbij we met name letten op de boodschap die vanuit de tekst zelf naar voren komt. Op die manier volgen we de rode draad door de hele Bijbel. We letten in deze serie niet alleen op de inhoud van de teksten zelf, maar geholpen door inzichten van Joodse geleerden, ook op de manier waarop de boodschap is vormgegeven. Zowel de ervaren Bijbellezer als degene die de Bijbel nog aan het verkennen zijn, zullen tijdens deze serie tot een beter begrip komen van de boodschap van de Bijbel. Door God was Salomo aangewezen als opvolger van David. En de geschiedenis van Salomo spreekt sterk tot de verbeelding. Zijn wijsheid en rijkdom zijn spreekwoordelijk. Het lijkt een sprookjesverhaal. Afgezien dan van het einde, als Salomo zich laat verleiden tot het dienen van afgoden. Voor de oplettende lezer is het verhaal toch aanzienlijk genuanceerder. Sterker nog, tussen de regels door klinkt er ronduit kritiek. Laten we beginnen bij het begin. De geschiedenis begint met de beschrijving van Salomo die offers aan God brengt. En dan vraagt God aan Salomo wat hij zou willen hebben. En we lezen dan: Salomo antwoordde: U bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven, die nu op zijn troon zit. U, Heer mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden. Een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? En God antwoordt dan aan Salomo: Omdat je hierom vraagt, niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, zal ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. En waar je niet om gevraagd hebt, zal ik je geven. Zoveel rijkdom en roem dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. En als je mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David dat deed, zal ik je een lang leven schenken. Het thema van rijkdom en wijsheid speelt in de hele geschiedenis van Salomo een grote rol. We hebben eerder in deze podcastserie al gezien dat zowel de beschrijving van de geschiedenis van Saul als die van David een duidelijke climax bevat. Bij Saul is dat zijn ongehoorzaamheid aan God tijdens de strijd tegen de Filistijnen. Bij David was dat zijn overtreding tegenover Bathsheba en Uria. Ook de geschiedenis van Salomo heeft een duidelijke climax. Dat is de bouw van de tempel in Jeruzalem. De bouw van de tempel moet een enorme klus zijn geweest. We lezen over het inzetten van 10.000 mensen om ceders en cypressen te kappen op de Libanon. 70.000 sjouwers en 80.000 steenhouwers en 3.300 opzichters. Deze mensen werkten 7 jaar lang aan de tempel. De indeling en inrichting van de tempel wordt uitgebreid beschreven. Feitelijk is het een kopie van de tabernakel, maar dan dubbel zo groot. En de materialen zijn verschillend. Aan de binnenzijde was de tempel helemaal met goud bekleed. Dat moet een indrukwekkend gezicht geweest zijn. Als de tempel klaar is, wordt de ark in een aparte ruimte geplaatst, het heilige der heiligen, achter een gordijn. En dan lezen we: Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de Heer. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de Heer vulde de hele tempel. God gaat wonen in de tempel en de bewoording komt geheel overeen met de beschrijving van het moment dat God gaat wonen in de tabernakel. De boodschap is duidelijk. Vanaf nu is dit de plaats waar God vereerd wil worden, de plaats waar iedereen God kan ontmoeten. Salomo richt dan een indrukwekkend gebed tot God, waarin hij vraagt om te antwoorden op de gebeden die de Israëlieten vanaf deze plaats tot hem richten. En dan antwoordt God: Als je mij met heel je hart oprecht toegewijd blijft, zoals je vader David dat was, als je alles doet wat ik je opdraag en je altijd houdt aan mijn bepalingen en rechtsregels, zal ik ervoor zorgen dat jouw koninklijke troon in Israël nooit wankelt, zoals ik je vader David heb beloofd toen ik hem zei dat er altijd een van zijn nakomelingen op de troon van Israël zou zitten. Maar mochten jullie of je nakomelingen van mij afwenden en je niet houden aan de geboden en bepalingen die ik jullie heb opgelegd, en in plaats daarvan andere goden gaan vereren en voor hen neerknielen, dan zal ik de Israëlieten verdrijven van het grondgebied dat ik hun gegeven heb, en wil ik niets meer weten van deze tempel die ik voor mijn naam heb geheiligd. Israël zal dan bij alle volken het mikpunt worden van hoon en spot, en van deze tempel zal alleen een puinhoop overblijven. Salomo deelt het land in 12 districten in. Die indeling valt niet samen met de indeling in stammen. Veroverd gebied werd in het systeem opgenomen. Daarnaast valt op dat de stam Juda ontbreekt. Elk district moest 1 maand lang het paleis voorzien in levensmiddelen. Salomo bouwde ook 3 versterkte steden, Gazor, Megiddo en Gezer. Dit waren voorraadsteden voor paarden en wagens en dienden om de handelsroute dwars door Israël te controleren. Bij archeologische opgravingen zijn deze steden teruggevonden. De geschiedenis van Salomo is een geschiedenis van superlatieven. Salomo bouwt een gigantische tempel gemaakt van de meest kostbare materialen, vraagt en krijgt een wijsheid zoals nooit iemand gehad heeft en God belooft een eeuwigdurende koningschap als men hem blijft dienen. Maar als we goed lezen, dan lezen we kritiek. De schrijver van deze geschiedenis heeft duidelijk deze geschiedenis beschreven tegen de achtergrond van de wet uit Deuteronomium. Daar lezen we: wanneer u in het land gekomen bent dat de Heer uw God u zal geven en u het in bezit hebt genomen en er woont, zegt u misschien: laten we een koning aanstellen, net zoals de volken om ons heen. U moet dan een koning aanstellen die door de Heer uw God zal worden uitgekozen. U mag alleen iemand uit uw eigen volk aanstellen. Het mag niet iemand uit een ander land of een ander volk zijn. Hij mag niet veel paarden bezitten, want dan zou hij zijn volksgenoten naar Egypte kunnen terugsturen om voor uitbreiding van zijn stallen te zorgen, in strijd met de waarschuwing van de Heer dat we nooit meer die weg terug mogen gaan. Evenmin is het de koning toegestaan veel vrouwen te hebben, want dat zou hem tot afgodendienst kunnen verleiden. En verder mag hij ook geen zilver en goud ophopen. Het is overduidelijk dat de schrijver deze tekst uit Deuteronomium in het achterhoofd heeft. Om te beginnen lezen we dat Salomo grote aantallen paarden en ruiters had. Dit is tegen het gebod van God. Hij had zijn volk bevrijd uit Egypte en wilde niet dat men terug zou gaan naar Egypte. Om paarden te kunnen aanschaffen moest men naar Egypte gaan. En we lezen inderdaad ook dat Salomo zijn paarden en wagens daar vandaan haalde. Salomo was daarnaast inderdaad bezig met het ophopen van goud en zilver. De beschrijving van de bouw van de tempel wordt onderbroken door een opvallende mededeling. Salomo bouwde niet alleen de tempel, maar ook een paleis met bijgebouwen. Hij deed over de bouw van zijn eigen huis aanzienlijk langer dan over de bouw van de tempel, het huis van God. Namelijk 13 jaar voor het paleis, tegenover 7 jaar voor de tempel. Er zijn reconstructies gemaakt van Jeruzalem uit de tijd van Salomo, en er valt op dat de tempel groot en imposant was, maar dat het paleis van Salomo met zijn bijgebouwen nog veel meer de aandacht trekt. De beschrijving van de weelde van Salomo bereikt zijn hoogtepunt als de koningin van Sheba een bezoek brengt aan Salomo. Deze koningin brengt een grote hoeveelheid specerijen als nooit meer nadien gebeurd is. En als Salomo haar zijn paleis laat zien, dan wordt gesproken over sandelhout van een kwaliteit die nooit meer nadien gezien is, en een ivoren troon als nooit meer nadien gemaakt is. De woordspeling met de belofte van God dat Salomo een wijsheid en onderscheidingsvermogen zou krijgen die iedereen voor en na hem overtreft, is duidelijk. De weelde van Salomo moet exorbitant geweest zijn. De jaarlijkse inkomsten omvatten 24 ton goud. Alleen dat al zou tegenwoordig een waarde vertegenwoordigen van 2,5 miljard euro. En, zoals we lezen, er werd geen zilver gebruikt, want aan zilver hechtte men in de tijd van Salomo geen bijzondere waarde. De laatste vergelijking die de schrijver van de geschiedenis van Salomo maakt met de Torah betreft de buitenlandse vrouwen. Salomo had een grote harem van 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. Dat past niet in het beeld van de koning dat Deuteronomium geeft. Sterker nog, Het was voor elke Israëliet verboden om zich in te laten met vreemde vrouwen. Het zou dan ook deze vrouwen zijn die uiteindelijk voor de anticlimax zorgen. Salomo wordt door deze vrouwen verleid om afgoden te gaan dienen. Salomo vergrootte het landgebied van Israël. We lezen: Salomo had de heerschappij over alle koninkrijken tussen de Eufraat en het land van de Filistijnen en tot aan de grens met Egypte. Zolang Salomo leefde, waren ze aan hem onderworpen en droeg ze hem schatting af. God had aan Abraham en aan Mozes een land beloofd dat zich uitstrekt van de grens van Egypte tot aan de Eufraat. Nu, tijdens de regering van Salomo, lezen we voor het eerst dat het land daadwerkelijk deze omvang heeft gekregen. Het lijkt erop dat voor het eerst de omvang van het land overeenkomt met wat God heeft beloofd. Sterker nog, het lijkt erop dat Salomo ook wat dit betreft te ver is gegaan. Volgens de Tora mochten de Israëlieten het gebied van de Edomieten niet in bezit nemen, omdat het afstammelingen van Esau waren. Datzelfde geldt voor het gebied van de Moabieten en Ammonieten. Dat waren namelijk nakomelingen van Lot. Toch werden deze volkeren wel overwonnen. Edom werd door David ingenomen, evenals Moab en Ammon. Ook onder Salomo bleven deze volken onderworpen. De indruk wordt sterk gewekt dat Salomo ook wat betreft de omvang van zijn land te ver was gegaan, net als David trouwens, maar een duidelijke afkeuring hierover ontbreekt. Het handelen van Salomo laat niet alleen een gebrek aan trouw aan de geboden van God zien, maar ook een gebrek aan vertrouwen op de belofte van God. Als Salomo door God wordt gevraagd wat hij wil hebben en Salomo om wijsheid vraagt, dan antwoordt God hem rijkdom en eer te geven. Deze belofte wordt nog eens herhaald nadat de tempel is gebouwd en ingewijd. Maar in plaats van te vertrouwen op Gods bescherming, schaft Salomo een grote hoeveelheid paarden aan voor het leger. En Salomo neemt geen genoegen met het vermogen dat hij verwerft via zijn handel en contacten met buitenlandse vorsten, maar legt ook nog eens een grote belastingdruk aan zijn eigen volk op. De wilde van Salomo werd feitelijk de oorzaak van de splitsing van het Rijk. Immers, de belastingdruk van Salomo moet enorm geweest zijn. We lezen over de herendiensten die het volk moest uitvoeren, waarbij onder andere voorraadsteden werden gebouwd. Het woord dat hier gebruikt wordt voor de voorraadsteden is hetzelfde als voor de steden die de Israëlieten als slaven moesten bouwen in Egypte. Als de zoon van Salomo, Rehabeam, na de dood van Salomo hem wil opvolgen, vraagt het volk aan hem om de belastingdruk te verminderen. Rehabeam weigert en het tienstammenrijk scheidt zich af. Hiermee wordt de opsplitsing van Israël een feit. Ondanks alle wijsheid die Salomo gekregen had, struikelt Salomo over de geboden van God, in plaats van genoegen te nemen met het vele goud en andere rijkdommen die hij door middel van de handel verwerft, maakt hij ook nog eens de belastingdruk van het volk loodzwaar. En in plaats van erop te vertrouwen dat God hem zal beschermen tegen de macht van de omliggende volken, schaft hij tegen het gebod van God in een grote hoeveelheid paarden aan, om zo zijn militaire macht uit te breiden. En tot slot kan hij het niet nalaten om een grote harem op te bouwen, om daarmee ongetwijfeld alle andere heersers uit die tijd af te troeven. Het wordt de ondergang van het grote rijk. Er zijn slechts 3 koningen geweest die over het hele rijk Israël hebben geregeerd, namelijk Saul, David en Salomo. De climax van de geschiedenis van Saul is zijn ongehoorzaamheid. Hij probeert uitvluchten te vinden als hij door Samuel hiermee wordt geconfronteerd en hij wordt verworpen als koning. De climax van het leven van David is zijn zonde tegenover Bathsheba en Uria. Als de profeet Nathan hem hiermee confronteert, dan komt David tot berouw. Het wordt hem vergeven en God belooft David dat zijn nakomelingen zullen regeren over Israël. Het hoogtepunt van de regering van Salomo is de bouw van de tempel. Hiermee verbonden is echter een leven in overdreven wilde met heel veel heidense vrouwen. Als Salomo heidense goden gaat dienen onder invloed van deze vrouwen, dan wordt God boos en kondigt hij aan dat 10 stammen zich zullen afsplitsen van het rijk. Er is echter geen teken van berouw van Salomo. De meest wijze koning die Israël ooit heeft gehad, blijkt niet de meest vrome koning te zijn geweest. Er zijn 3 boeken in de Bijbel verbonden aan Salomo, namelijk Spreuken, Prediker en Hooglied. Spreuken is een verzameling wijze uitspraken die zijn verzameld door Salomo. Daarmee is niet gezegd dat Salomo ook alle uitspraken heeft gedaan. Het is opvallend dat een aantal spreuken ook bekend zijn vanuit de Egyptische wijsheidsliteratuur. Ook wordt in het boek Spreuken zelf aangegeven dat een aantal spreuken afkomstig zijn van anderen, zoals van Ager en van Lemuel, personen die we verder niet kennen. Kennelijk heeft Salomo die toegevoegd aan zijn verzameling. Het boek Spreuken geeft de indruk een verzameling losse uitspraken te zijn. Soms algemene levenswijsheden, soms teksten die nadrukkelijk oproepen om eerbied voor God te hebben. Het boek Spreuken eindigt met een gedicht, waarbij de beginletters van de regels het Hebreeuwse alfabet volgen. Het is een loflied op de sterke vrouw. Dit loflied is waarschijnlijk mede geïnspireerd op de geschiedenis van Rut. We komen hetzelfde begrip voor sterke vrouw tegen in het boek Rut. Als Rut 's avonds naar de dorsvloer gaat naar Boas en Boas nadat hij wakker geworden is tot Rut spreekt, dan zegt hij dat ieder in de poort van mijn volk weet dat u een sterke vrouw bent. Hier staat dezelfde uitdrukking. In de Joodse traditie wordt al lang de verbinding gelegd tussen Rut en de sterke vrouw uit Spreuken. Als we meer in detail de tekst in Spreuken lezen, dan blijken de overeenkomsten treffend te zijn. In Spreuken wordt een vrouw beschreven die zeer ijverig en altijd bezig is, die opstaat als het nog donker is en 's nachts niet stopt. Dat past bij het beeld van Rut die de hele dag, vanaf de vroege ochtend op het veld is en tot in de avond werkt. Als Spreuken beschrijft dat haar man bekendheid geniet in de stad en met de oudste vergadert in de poort, dan kan daarbij goed aan Boas gedacht worden. De vrouw uit Spreuken spreekt wijze woorden, en dat wat Rut tegen Boas 's nachts op de dorsvloer zegt, valt daar zeker onder. Opvallend is ook dat volgens Spreuken charme bedrieglijk is en schoonheid vergaat. Nergens in het boek Rut wordt een toespeling gedaan op de schoonheid van Rut. In die zin is deze geschiedenis ook verder van romantisch te noemen. En hoewel Rut op voorstel van Naomi verleidelijk gekleed en geparfumeerd 's nachts naar Boas gaat, laat Boas zich niet verleiden. Spreuken spreekt over de roem van de vrouw in de poorten. In het boek Rut is daar tot 2 maal toe sprake van. Er staan nog veel meer dingen in het laatste gedicht in Spreuken die niet direct van toepassing op Rut zijn, maar dat Salomo zich bij het schrijven van dit gedicht zich heeft laten inspireren door de geschiedenis van Rut, zoals de rabbijnen stellen, is zeer goed mogelijk. De 2 andere boeken van Salomo, namelijk de boeken Prediker en Hooglied, worden allebei in een aparte aflevering in deze serie besproken. Daarna gaan we weer verder met de geschiedenis. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op deze podcast, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de volgende aflevering. En dat wordt zeer op prijs gesteld als je een review achterlaat. Ben je positief over deze podcastserie? Deel hem dan op je sociale media. Als je meer wilt weten over de spreker, bezoek dan de website christenvandaag.nl. Daar vind je ook een contactformulier waarop je je vragen en opmerkingen kwijt kunt.